Ik wil graag een paar versen lezen uit Psalm 18. Zet hem maar op, Jesse. Psalm 18, vers 1 tot met 7. Voor de koorleider een psalm van de dienaar van de Heere, van David, die de woorden van dit lied tot de Heere gesproken heeft op de dag waarop de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei: ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en ik werd verlost van mijn vijanden. Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen me angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Ik wil nog heel graag met u bidden. Vader, we willen ook zo in die prediking echt stil worden voor u. En zoals ik wel regelmatig zeg, ik heb me niet voorbereid om mijn eigen stem te horen. Maar ik ben hier naartoe gekomen om uw stem te verstaan. En ik bid dat de heiligheid van u, de genade en barmhartigheid, u ons zal bedouwen, onze harten zal bedouwen, ons stil zal maken. Zodat we van binnenuit veranderen mogen. Heere God, ik buig zo voor u. Ik heb zoveel vrees en zoveel diepe ontzag voor u. En ik wil u zo danken dat ik in eerste instantie zo mag preken voor uw aangezicht. Ik wil u bidden dat u iedereen echt bemoedigt, aanraakt, een spiegel voorhoudt. En dat we iets mogen leren van het leven van David. Amen. Deze psalm, dat is een prachtige psalm. Het is best wel een lange psalm. Maar die psalm die geeft ons eigenlijk een kijk in de ziel van David. Het is ook een heel moeilijke situatie waar hij die psalm in geschreven heeft. Hij is op de vlucht voor Saul en hij heeft zich verschuilt in een rots. En dan op een gegeven moment, dan zie je ook dat die banden van de dood hebben me ontvangen. En dan is het zo, hij is ontzettend angstig. En dan schrijft hij deze psalm. En ik wil in de komende 3 weken, zeg maar dat zelf in de komende 3 preken die ik zal houden, volgende week en dan even een week niet en dan wel weer, wil ik met u nadenken over het leven van David. En misschien zal het nog wel iets groter worden, maar dat is hetgene wat ik op dit moment kan overzien. 3 preken. En het gaat dan in feite over een drieluik, over het leven van David, die als herdersjongen, zeg maar, in Gods heerlijkheid mag vertoeven en aan de andere kant ook wordt aangesteld als koning, gezalfd wordt als koning. En ik wil dan in dat drieluik wil ik met u kijken naar zijn roeping. Naar de roeping van David. Dat hij als door de profeet Samuel wordt hij gezalfd. En dan lijkt dat eigenlijk erop dat alles voor de wind gaat. Dat het een prachtige tijd is voor hem. Hij is dan zeg maar de opvolger van Saul, de eerste koning van Israël. Maar dan blijkt na een bepaalde tijd dat de roeping die op zijn leven is, dat deze allesbehalve vrede, rust, zegen en voorspoed brengt. En ik heb deze preek genoemd door de roeping uit de gratie en in grote nood. De volgende week zal ik spreken over het hoogtepunt van zijn carrière, een hoogtepunt van groot succes, een enorme overwinning die hij behaalt. En dan blijkt dat een mens, ook David, in de grootheid van zijn succes, in de grootheid van zijn overwinningen, heel kwetsbaar is. En dan schrijft hij de zwartste bladzijde in dat succes, schrijft hij zijn zwartste bladzijde van zijn leven. Dan valt hij voor verleidingen. Hij is kwetsbaar op een zeer onverwacht moment. En de derde preek die zal gaan over de gevolgen. De gevolgen van deze zonde. Maar laten we beginnen vanmorgen met door de roeping uit de gratie. Wat ik me heb voorgenomen, ik heb heel veel gelezen de laatste week. Ik heb veel gelezen over Samuel, de profeet. Ik heb veel gelezen over het leven van Saul, over David, over Absalom. Ik heb eigenlijk een overzicht verschaft over de hele historische context waarin eigenlijk deze geschiedenis zich afspeelt. En ik wil me heel graag in deze diep preken met u ook in die historische context naar het leven van David kijken en dan een toepassing maken naar ons eigen leven. En daarvoor vertel ik u eigenlijk de geschiedenis. Dat hij ook een beetje, de hele entourage waar hij in leeft, wat er eigenlijk gaande is in Israël, wat tegen welke context, tegen welk decor dat zich eigenlijk allemaal afspeelt. En dan begin ik eigenlijk bij Samuel, bij de profeet Samuel. Samuel, dat is degene, dat is de profeet die David zal gaan zalven. En Samuel is de laatste richter. Het volk is namelijk vanuit, als het volk vanuit Egypte is weggeleid, dan wordt dat eerst door Mozes, door de woestijn geleid. Dan komen ze beloofde land in en dan wordt Mozes door de Heere God begraven, heel ingrijpend gedeelte. En Jozua is eigenlijk degene die dan het overneemt. En Jozua, dat wordt de eerste richter genoemd. Het is namelijk zo dat sinds ongeveer 250 jaar is het zo dat Israël wordt bestuurd door de richters. Het boek Richters geeft ons een heel goed inzicht erover. Een richter was eigenlijk iemand die door God zelf werd aangesteld. Het was God die hem aanstelde. En deze richters, dat waren mannen en één vrouw, Deborah is ook een richter. En die richters die vanaf de tijd van Jozua tot aan Samuel 250 jaar eigenlijk recht spreken in Israël. En Samuel is de laatste richter. Hij is de profeet en ook de laatste richter. En het was heel erg belangrijk dat u ziet het decor waar dat die 250 jaar zich eigenlijk op afspelen is, dat er een theocratie is. Het is God die direct via die richters het volk leidt. Het is God die ook de richters aanstelt, de profeten aanstelt. En het is zo bijzonder dat we eigenlijk beseffen ook dat ook later is dat zo, dat de profeet is eigenlijk het hoogste gezag in Israël. Het is niet de koning, ook straks zal dat zo doorgaan. Het is de profeet die de mond van God is, die eigenlijk steeds ook zo weemoedig tegen die koning kan spreken. Maar het is zo dat in die periode van 250 jaar is het zo dat God direct door de richters heen en hun aanstelt en ook het volk leidt. En in die tijd van Samuel is de laatste richter. En dan datgene wat ik je nu vertel, kunt u lezen in 1 Samuel 8. Samuel is oud geworden en Samuel maakt een gigantische fout. Het is een groot profeet, maar hij maakt een gigantische fout. De fout die hij maakt is dat hij niet wacht wie God als richter aanstelt. De fout die hij maakt is, hij stelt zijn eigen zonen aan als richters over Israël. En die zonen, dat waren hele onbetrouwbare mannen. Die zonen, die wandelden, staat dan niet in de wegen van God, waren op winstbejag uit, namen geschenken aan en namen het helemaal niet zo nauw met het recht. En het droevige is eigenlijk, vind ik persoonlijk, als je dan die hele situatie eigenlijk bekijkt, dat zijn eigen zonen, dat die zo zeg maar een totaal andere weg wandelen en niet in de voetsporen van hun vader, maar dat ze dus hun eigen weg gaan, winstbejag op winstbejag uit, het daarom niet zo nauw nemen met het recht. En het is daarom zo verdrietig, omdat de meeste mensen die weten wel dat Samuel, dat is een zoon van Hanna. En Hanna die heeft gebeden, Hanna kon geen kinderen krijgen. En dan doet ze een gelofte. Een gelofte in die tempel en Eli, die is dan op dat moment de priester. En die denkt dat ze, zeg maar, dronken is. Maar dan zegt Eli, wat ben je dronken? Nee, zegt ze, ik bid tot de Heere, ik kan geen kinderen krijgen. En dan doet Eli, zeg maar, een profetie en hij zegt, volgend jaar zul je hier staan met een zoon. En dan doet Anna de belofte dat ze zegt, ik zal deze zoon brengen als hij gespeend is, als hij zeg maar 3-4 jaar is dan Samuel, dan zal ik hem brengen in de tempel, bij u. U zult hem opvoeden, bij de Heere God. En we weten uit die hele geschiedenis dat Samuel heeft gezien wat voor een catastrofe zich eigenlijk in het gezin van Eli afspeelt, want Eli had ook zonen die het helemaal niet nauw namen. Eli had ook zonen waar hij ongelooflijk veel verdriet van heeft. En Samuel groeit erin op. En dan zie je eigenlijk dat hem in feite, als hij dan oud geworden is, dan ziet hij de catastrofe waar hij zelf uitkwam. Waar zeg maar de zonen van Eli, die ook niet het zo nauw namen en geen relatie met de Heere God hadden. En Samuel kent de gevolgen, hij heeft dat allemaal gezien. Nu ziet hij in zijn eigen gezin dat zijn zonen ook niet de Heere God volgen. En je kunt je afvragen, hoe kan dat nou dat kinderen die in een christelijk nest opgroeien, die alles gezien hebben, dat die zeg maar het niet zo nauw nemen. Zowel bij Eli is dat niet goed gegaan, bij Samuel is het niet goed gegaan, bij David is het niet goed gegaan. En ouders die komen dan al snel in de situatie, ook hier zijn mensen, broeders en zusters, die hun kinderen christelijk hebben opgevoed, en toch is het zo dat ze een andere weg gaan. En je ziet dan heel vaak dat mensen eigenlijk met schuldgevoelens komen te zitten en zich afvragen, als ik dit nu eens had gedaan, wat zou het dan zijn gebeurd? Of wat zou er gebeurd zijn als? Zelf verwijten. Maar weet je, ik vind het zo bijzonder troostend. En ik spreek het vooral naar diegenen toe die in deze situaties herkennen en erkennen. Ik wil het echt als een enorme troost eigenlijk uitspreken. Omdat de Bijbel niks verbloemt. De Bijbel verbloemt ook niet de schaduwzijde van het leven van Eli. En wat ik dan met schaduwzijde eigenlijk bedoel is de verdrietige kanten van ons leven. De verdrietige kanten waar we had ik maar en de als ik maar en de zelfverwijten. En dat je dan eigenlijk ziet dat je kinderen een totaal andere weg uitgaan. En dan zie je bij Samuel zie je eigenlijk dat hij het dan nog grijpen wil en zijn zoon op een positie wil brengen. En dat het ook daar helemaal misgaat, dat zullen we zo dadelijk zien. Maar ook bij David zie je dat zijn kinderen zich afkeren van de Heere God. En ook bij Eli. En dan vind ik het zo'n troost dat de Bijbel deze dingen beschrijft. En dat je met dat verdriet, met die schaduwkant, dat je dan bij God mag komen. En God zal zich niet verrassen. Hij zal u niet afwijzen. Hij is soeverein en die God van genade, die daar kun je echt je leed, je verdriet, de dingen die je dwars zitten, die kun je daar, zeg maar, neerleggen. En ik heb dit genoemd omdat u zich dan echt in goed gezelschap bevindt. Het is verdrietig. Het is heel verdrietig als kinderen deze weg opgaan. Maar het is heel goed om te zien dat, dat ook bij Samuel en bij David en bij Eli deze dingen gebeurt. Des te meer werd ik me bewust, ook hier, hoe belangrijk kinderwerk is. Hoe belangrijk het is om in de gezinnen Gods woord voor te lezen. Des te belangrijker is het, ook als we kinderen opdragen, dat we uitspreken als gemeente, we zijn een steunende en achter jullie staan we in de opvoeding. We willen daar waar we kunnen bidden voor de kinderen. Het is ook zo dat de visie van het kinderwerk, dat is er om een zeg maar onuitwisbare indruk op de kinderen te maken door in het kinderwerk veel over Jezus te laten zien. En ik weet, en ik ken de kinderwerkers die hier kinderwerk doen, die doen het vanuit de relatie met de Heere God. Ik weet dat er ontzettend veel werk aan verricht wordt, heel veel wordt voorbereid. Ik zie het eigenlijk elke week. En ik ben er ontzettend dankbaar voor dat er een passie is. Het is niet zo dat we hier zeg maar dat we de kinderen uit de dienst halen, dat ze maar bezig zijn. Het is heel bewust en heel belangrijk dat u weet dat we echt bidden voor uw kinderen. En voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dat we bidden en op de bres staan dat deze kinderen de Heer Jezus zullen vinden. Maar zoals gezegd, Samuel maakt een grote fout. En dan wil hij eigenlijk zijn opvolging regelen. En dan gaat hij eigenlijk wil hij een dynastie bouwen, kun je wel zeggen, van richters. En op dat moment, als dat gebeurt, dan is er 1 Samuel 8, vers 4 en 5. Daar komen die oudsten van Israël. En dan staat er, toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen. En ze kwamen bij Samuel en Rama. Ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden. En uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan. Om leiding te geven, zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heer. Hier is het ontzettend belangrijk dat u ziet dat de oudsten hier van Israël deze situatie volledig misbruiken. Het was inderdaad een feit dat die zonen van Samuel niet geschikt waren, maar dat past precies in de argumentatie van hen. En ik herken dat. Ik herken dat zo ontzettend, dat mensen in je omgeving en soms ook wel zelf, dat ik in de spiegel kijk bij deze preken, die ik dan aan het voorbereiden ben, dan kijk ik eerst eens in de spiegel. Maar ik heb zo vaak ook in mijn werk beleefd dat iets niet goed gaat en dat mensen dan dat als argument nemen om hun veranderingen, hun eigen agenda, die dubbele agenda die ze eigenlijk hebben, om die dan door te zetten. Het is waar dat Samuel zijn zonen wil aanstellen. Het is waar dat deze mensen eigenlijk, dat die zonen niet geschikt waren, niet wandelden in een relatie met God. Maar wat ze eigenlijk willen, dat is een koning die zoals alle volkeren om hen heen, ze willen weg van die theocratie. Ze willen weg van die directe leiding van God. En ze willen daarvan weg en ze zeggen, we willen een koning zoals bij alle andere volkeren. En dat is natuurlijk een hele diepe krenking in eerste instantie voor Samuel. Samuel mishaagt hem. Waarom mishaagt hem? Hij is tientallen jaren is hij de richter en profeet. En eigenlijk wat hier gebeurt is dat mensen, de oudsten komen naar hem toe en zeggen aan de kant. Samuel aan de kant. We willen een koning. Je zonen zijn niet geschikt, wij willen een koning. En dat is een ontzettende krenking. En hij wordt zo aan de kant geschoven en dan wordt er een eis uitgesproken. Die eis is, geef ons een koning om ons leiding te geven. En dat snijdt natuurlijk heel diep in het leven van deze profeet en van deze richter. Aan de kant, wij willen een koning. Ik vind die reactie van Samuel heel erg ontroerend. Er is geen gevecht, er is geen machtsgreep. Hij vlucht, als het ware. Hij zoekt een schuilplaats voor die diepe afwijzing. Want dat staat er in dat gedeelte. En Samuel bad tot de Heer. En Samuel krijgt ook een antwoord. Ik wil, als u een Bijbel graag bij u heeft, wil ik dat antwoord, er was te veel om op sheet te zetten, wil ik dat antwoord heel graag met u lezen. Ik vind die hele context en dat hele decor zo belangrijk, omdat u straks zult zien dat dat ook essentieel is in de koningen die daarna volgen. Het antwoord wat Samuel krijgt, dat wordt vanaf vers 7 in Samuel 8, in 1 Samuel 8, vanaf vers 7, wordt dat zeg maar beschreven. Samuel bad tot de Heere. En dan volgt het antwoord. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun handelswijze bekend van de koningen die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei: dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwagens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden. De beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden: nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel: luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: ga heen, ieder naar zijn stad. En weet je, het meest wat me hier eigenlijk zo diep treft, dat is op het moment dat Samuel in zijn afwijzing en zijn gekwetstheid eigenlijk zo reageert en zijn schuilplaats zoekt bij de Heere God, dan zijn er eigenlijk drie dingen die gebeuren. Het eerste is dat God geeft toe aan het volk en hoewel het volk hem verwerpt, komt er iets goeds uit. Ik vind het eigenlijk heel indrukwekkend dat eerst krijg je Saul, dat gaat helemaal fout. Saul is ook uit de stam Benjamin, maar de tweede koning, de eerste koning, Saul, is een koning die door het volk wordt gewenst en door het volk ook wordt gedragen. De tweede koning zou eigenlijk Jonathan moeten zijn. Dat is de zoon van Saul. Maar God wisselt dan. Hij wisselt iets wat heel fout is en helemaal niet goed is, wisselt hij en stelt dan zelf David aan. Uit de stam Juda. En hij is, zoals we weten, de voorvader van de Heer Jezus. Er is ook geen andere naam die zo naast Jezus zo vaak genoemd wordt in de Bijbel als David. Maar het tweede wat er eigenlijk gebeurt hier, dat is dat tegen Samuel zegt God, Samuel, het gaat helemaal niet over jou. Het gaat niet over jou. Het is een bekend oud liedje, altijd hetzelfde verhaal. Vanaf de dag dat ik mijn volk uit Egypte bevrijd heb, wijzen ze me af en nemen ze andere goden. Nemen ze andere afgoden. Het gaat niet over Samuel. Het gaat ook niet over het afwijzen van Samuel. Het gaat om het afwijzen van God. Maar het derde wat mij eigenlijk het diepst raakt, en ik hoop dat het u ook heel erg raken zal, dat is eigenlijk dat deze hele geschiedenis was voor mijzelf een enorme spiegel. Wat God Samuel laat zien, is eigenlijk het probleem van het volk. Samuel, en moet ik goed luisteren wat ik nu zeg. Het probleem van het volk, Samuel, is ook jouw probleem. Jouw diepste probleem, Samuel, is, en je kunt je eigen naam ervoor invullen, je wil eigenlijk wil je onafhankelijk van mij maken. Samuel wilde zijn eigen zonen aanstellen, mannen die niet geschikt zijn, mannen die de Heer niet lief hebben. Samuel wilde eigenlijk een familiedynastie bouwen van richteren. En dat raakt eigenlijk de kern van alles. Weet je, dat raakt de kern wat hier eigenlijk gebeurt. Dat raakt de kern van dat we onafhankelijk, zoals Adam en Eva, zoals Saul zo dadelijk, zul je dat zien, zoals Samuel ook en het volk. We willen eigenlijk niet dat God koning is over ons leven. We kunnen dat wel plakken op het volk Israël, maar zelfs hier is het zo verdekt dat Samuel zegt, ik stel mijn zonen aan, ook al zijn ze niet geschikt. Ik stel mijn zonen aan die winstbejag maken, die van God niks willen weten. En eigenlijk is het een uiting dat hij een keuze maakt om onafhankelijk van God in een menselijke structuur te gaan werken. En hoe vaak komt het niet voor? Hoe vaak komt het niet voor in kerkgemeenschappen dat we eigenlijk een structuur opzetten, of in een plaatselijke gemeente een structuur opzetten, dat oudste of leidinggevende, dat ze naar de macht grijpen, want dat is zeker eigenlijk, je denkt, we maken huisregels, we maken hoe we tot beslissingen komen, en we maken eigenlijk van alles en nog wat, proberen elke situatie te beschrijven, om maar veiligheid te hebben, om maar vastigheid te hebben, om onafhankelijk van God te kunnen opereren. Ik kan u zeggen dat als ik in een gemeente word uitgenodigd, als er situaties zijn waarin het tot een conflict is, dan vraag ik altijd als eerste, hebben jullie huisreglementen? Ja, we hebben huisreglementen. Dan kan ik in de huisreglementen, kun je lezen wat voor pijn in deze gemeente is geweest? Want in de huisreglementen beschrijven ze bepaalde situaties, en als die zijn, gaan we het zo doen. En dat is hetzelfde wat Samuel wil, dat is hetzelfde wat het volk wil, en broeders en zusters, dat is eigenlijk ook ons diepe probleem. Dat is het diepste probleem. Dat we eigenlijk los van God, los van die afhankelijkheid, niet wetende wat komt, grijpen we naar structuren, grijpen we naar reglementen, grijpen we dat we een eigen dynastie eigenlijk willen bouwen en dat we niet onder die directe afhankelijkheid van God willen werken, maar in die veilige, hopelijk veilige instellingen van een menselijke dynastie. En die boodschap van de Heere God aan Samuel is dus het eerste van het gaat niet om jou, Samuel. Het gaat, kijk niet voortdurend naar jezelf, het gaat om mij. En de tweede is, wat je aan te merken hebt op de ander, is net zo goed je eigen probleem. En dan gaat de geschiedenis die gaat verder. En het is heel erg belangrijk dat we dit fundament hebben gelegd, zodat u überhaupt kunt aanvoelen wat er nu gaat gebeuren met die koningen. Want die koningen die brengen datgene wat God heeft gezegd in 1 Samuel 8. Als je die hele geschiedenis ziet, dan zie je dat dat zich ontvouwt. Dat gaat zich ontvouwen. Dat wat hier in 1 Samuel 8 wordt beschreven. Want Saul wordt koning, door Samuel gezalfd. En alhoewel Saul goed begint, eindigt het heel erg slecht. Die eerste koning, dat eindigt ontzettend slecht. Hij is koning die door het volk is gewenst, maar zijn leven wordt gekenmerkt door ongehoorzaamheid. Onafhankelijkheid van God, wat er uiteindelijk toe leidt dat het koningschap wordt afgescheurd en profeet Samuel een tweede koning aanstelt, en dat is David, door God aangewezen. En bij deze zalving gebeurt er eigenlijk iets heel ingrijpends. In 1 Samuel 16, vers 13 en 14 staat: toen nam Samuel de olijfhoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David, vanaf de dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dus vanaf het moment dat hij gezalfd is, komt de Heilige Geest over zijn leven. Maar er gebeurt ook iets met Saul. En dat is namelijk het volgende. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Aan de ene kant zie je dat dus de Heilige Geest over David komt en aan de andere kant, op datzelfde moment, wijkt de Heilige Geest. En dat betekent eigenlijk dat Saul die krijgt angstige buien, die uiten zich in depressie, in agressie. Hij krijgt enorme aanvallen en dan wordt David erbij gehaald. En het citerspel van David en zijn liederen maken Saul rustig, en zodat hij zich ook beter voelt. En Saul wordt zeer gesteld op David. In 1 Samuel 16, vers 21, kunt u lezen dat Saul had hem zeer lief. Saul houdt van David. David wordt zijn wapendrager. Hij vindt genade in de ogen van de koning. En het lijkt erop, na die zalving, dat alles voor de wind gaat. Dat alles goed zal gaan met David. Hij is een gewenste gast bij de koning. Hij verslaat Goliath, zoals u waarschijnlijk ooit eens in de zondagsschool heeft gehoord. Een van de meest vertelde verhalen. Hij is geliefd door de koning en gezalfd door Samuel. En er ligt een roeping op zijn leven. Hij is intens geliefd bij het volk. En in 1 Samuel 18 neemt Saul hem op in zijn huis en het kan niet beter. Maar dan wordt Saul jaloers. Dat duurt niet lang. Saul wordt jaloers. En dan is het zo dat Saul probeert David te doden. Tot twee keer toe werpt hij een speer naar hem. Hij wordt in de strijd wordt hij vooraan gezet. Dat Saul tegen de opperbevelhebber zegt, als hij tegen de Filistijnen eigenlijk moet strijden, zet hem vooraan in de strijd. Maar hij overleeft het. En dat wordt een hele lange en moeilijke weg. En David moet schuilen. En dan lezen we wat we hebben gelezen in die psalm, dat hij enorm onder druk komt. En de mensen die hem helpen, met vluchten, daar is onder andere, vind je dat in 1 Samuel 22, je moet dat maar eens thuis lezen, daar is een priester die hem helpt met vluchten. En zelfs deze mensen, dat zijn, zeg maar, die hem helpen, die worden op een gruwelijke wijze vermoord. Op dat moment, als er iemand hem helpt, en in 1 Samuel 22 staat een geschiedenis beschreven, dat 85 priesters worden door Saul vermoord, omdat ze hem geholpen hebben. één zoon omkomt, die ontkomt, het heeft mij erg geroerd. Ik heb die tekst, die wil ik u voorlezen. Die komt dan, die priester, dat is de zoon van diegene die hem geholpen heeft. En 85 priesters zijn vermoord. Hij is, zeg maar, kunnen vluchten. Hij komt bij David en dan zegt David, die zegt tegen hem, blijf bij mij, vrees niet. Want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zijt gij volkomen veilig. Ik vind dat, waarom noem ik die tekst? Dat was iets wat ik vanmorgen heb gelezen. Rietje heeft een dagboek en in dat dagboek heeft ze heel veel geschreven over het leven van David. Ik heb dit dagboek heb ik ook erbij in mijn voorbereidingen. En dat raakte me zo ontzettend dat ik deze tekst wil noemen, omdat het me een beetje deed denken van wat Jezus tegen ons zegt. Dat Jezus tegen ons zegt, blijf bij me, vrees niet, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zijt gij volkomen veilig. Het raakte me zo ontzettend, die zegen die daarvan uitgaat. En het gaat zo ver bij Saul dat hij zelfs zijn eigen zoon Jonathan wil vermoorden. En weet je, toen was ik stil, toen ik dat overzicht had, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat gebeurt er nu in het leven van zo'n David, die zeg maar gezalfd is, het gaat hem voor de wind, hij heeft een roeping, God heeft hem aangesteld, hij overwint Goliath, hij is een geliefde bij de koning, hij is een geliefde bij het volk, hij gaat van overwinning tot overwinning en aan één slag, klak, draait het helemaal om. En ik denk dat er enorme vraagtekens in zijn leven zijn geweest. Want op een gegeven moment, dan is het zo dat hij zo moe is, zo vermoeid is van het vluchten, dat hij, dan gaat hij naar de zoon van Jonathan, van Saul, en dan komt hij in 1 Samuel 20 vers 1, Er staat daar, toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei, wat heb ik gedaan? Wat heb ik nu gedaan? Wat is nu mijn misdaad? Wat is mijn zonde tegenover je vader? Dat hij me naar mijn leven staat. Dat is een vraag van iemand die doodvermoeid is, die eigenlijk het helemaal niet meer begrijpt en er geen enkele reden te vinden is waarom dat die dingen eigenlijk zijn. En het is een man die eigenlijk met lege handen staat. En dan moet je zien hoe die reageert. Hoe die reageert in zo'n situatie. Het allereerste is, hoe reageert hij op al die vervolging, die onveiligheid en het lijden? Het eerste is dat je echt mag zien dat David niet passief is, dat hij niet zeg maar, dat allemaal over zich heen laat komen. Hij is op zijn hoede en hij vlucht. Hij neemt zelf de verantwoordelijkheid om dat te kunnen doen wat hij kan doen om veilig te zijn. Want daarin ligt ook een groot gevaar. Dat vind je ook in de psalmen. Want aan de ene kant weet je dat God je heeft aangesteld, dat je een schuilplaats in hem hebt, dat je rots in hen hebt, dat je zeg maar dat je veilig bent. Maar wat betekent dat dan, veiligheid? Wat betekent dat dan? Want je kunt je ontzettend alleen gelaten voelen en soms kan het ook zijn dat je bitter wordt. Omdat aan de ene kant is het zo dat hij weet dat God met schuilplaats is, dat zegt hij ook in Psalm 18. En aan de andere kant is het zo dat hij zeg maar vluchten moet voor zijn leven. Hij weet niet of hij de volgende dag nog leeft. Wat betekent dat dan dat God een schuilplaats voor ons is? Dat hij een rots is? In die psalmen schreef hij het uit. Wout heeft er al enige 2 weken geleden over gesproken. Dat hij het schreef het uit, een diepe wanhoop. En een eerlijk gesprek, Psalm 18, is gewoon een heel eerlijk gesprek met God. Dat hij zegt, Heer, Ik ben bang voor de dood. Ik zie, de banden van de dood hadden me omvangen. Ik ben omringd, valstrikken zijn, met de dood bedreigd. In mijn nood riep ik tot de Heer. Hij is in wanhoop. En hij deelt die nood. O Heere, zegt hij, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijding, mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Maar wat betekent dat nu? Als je schuilen wilt voor je vijanden en je weet niet of je de volgende dag nog overleeft. Wat heeft dat dan nu voor een inhoud? Wat heeft het voor een inhoud als je elke dag opnieuw trucs moet verzinnen om te overleven? Want dat is het. Elke dag opnieuw, als je die hele geschiedenis leest, je moet het echt thuis eens lezen. Ik hoop dat je het leest, dan zult u die preken nog meer zeg maar, kunnen begrijpen wat ik wil overbrengen. Elke dag is hij bezig met een truc. Elke dag moet hij overleven. Wat heeft dat dan nu? Wat betekent dat dan dat hij een schuilplaats is? Dat hij iets moet verzinnen, steeds weer opnieuw. En dodelijk vermoeid raakt. En dat schuilen bij hem. Wat is dat nu voor inhoud? Wat heeft dat nu voor inhoud? Dat heb ik mij afgevraagd. En ik zag de valkuilen in mezelf. De valkuil, dat schuilen bij hem, dat ik dat vertaal in mijn gedachten met een garantie voor voorspoed en voor succes. Dat is gewoon waar ik meteen aan denk, van als ik schuil bij hem, dan is dat een garantie. En ik weet dat veel diepgelovige mensen worden getroffen met een rampspoed. En weet u waar we zeer sterk op moeten letten, waar ik zelf op moet letten? Dat is dat zwart-wit denken. Dat we als we lijden en moeite gevoelsmatig vertalen met God is afwezig. Dat is de valkuil. We vertalen dat we succes hebben, dat we genezen, dat we veilig zijn bij hem, vertalen we God is aanwezig. Maar als we in nood zitten, in grote moeite zitten, als we vervolgd worden, dat we bang zijn voor de dood, dan vertalen we dit in ons gevoelsleven met God is afwezig. En dat is nu de grote, grote les wat ik leer van David. Want bevrijding en genezing worden als een positief teken gezien aan de aanwezigheid van God. Terwijl er kan iets insluipen in je leven, dat als je aanhoudend problemen hebt, als er ziekte is, zoals bij David vervolging is, dat we dat negatief zien. Dat we dat zien als zijnde God is niet met mij bezig. God is niet aanwezig. En ik vind het zo'n indringende boodschap. Als ik kijk naar het leven van David, dan heeft hij een grote nood. Dan vlucht hij bij God. En hij weet niet of hij de volgende dag kan overleven. Hij weet niet hoe zijn leven verder gaat. Het is goed begonnen, maar hoe zal het nu eindigen? Is dat nu de vrucht van een zalving dat ik elke dag opnieuw moet overleven? Is dat nu de vrucht van een zegen van God dat ik als koning word voorbestemd en niet weet of ik ooit het koningschap kan aannemen? En dan zeggen wij, waar is God? Maar dat vind je eigenlijk bij hem niet. Hij komt bij God en roept het uit en hij zegt, ik ben doodsbang. Maar Heer, en daarom ben ik ook vanmorgen daarmee begonnen, in deze omstandigheden, Heer, ik heb u lief. En weet u, dit is zo diep, hè? Dit is zo diep. Ik hoop dat u het kunt pakken. Want dat is een liefde die onafhankelijk is van de omstandigheden. En hij weet, ik ben veilig. Ik ben een schuilplaats. Waarom kan ik dat zeggen? Dat is als u sterft, als u omkomt. Of u nu jong bent of oud wordt. Ergens komt een einde aan het leven. En dat is een centimeter aan een touw van een kilometer waar we nu in zitten. En die eeuwigheid is geborgen. Ik zie ook in het leven van David dat hij is met het hier en nu bezig. Maar hij is ook met de eeuwigheid bezig. En omdat hij weet dat God betrouwbaar is, dat God goed is, dat God genadevol is. Als hij God bezingt, als je die psalmen leest, deze man die heeft zo'n intieme relatie met de Heere God. Daarom is het ook zo verschrikkelijk waar we volgende week over gaan hebben. Dat hij valt, dat hij struikelt, dat er iets in zijn leven komt waar hij heel veel verdriet van kent en ook veel gevolgen van heeft. Maar wat deze man eigenlijk kent in zijn leven is, hij twijfelt in de omstandigheden niet aan Gods goedheid. Hij twijfelt niet dat als het hem slecht gaat, dat God hem verlaten heeft. Wel als er zonde is in zijn leven. Wel als hij zegt, er is scheiding tussen mij en God. Heer, herschep mij een nieuwe geest. Ik wil in die Psalm 51, wil ik belijden, zodat die relatie met u weer hecht wordt. Maar er is geen enkele twijfel in zijn leven dat God hem zou verlaten als hij vervolgd wordt, als hij bang is voor de dood. En weet hij, dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed in mijn geestelijke groei. Ik wil op Jezus lijken. En laat ik het dan een trapje minder doen. Ik wil op David lijken. Ik wil op deze man lijken dat ik zeg, Heer, ik heb u lief en ik haal het er niet uit wat ik van u kan ontvangen. Ik haal het er niet uit dat u me zegent, dat u me beschermt, dat me geen ziekte treft, dat ik geen rampspoeten ken. Ik bid ervoor dat het niet zo zal zijn. Maar Heer, daarvan is mijn liefde niet afhankelijk voor u. Ik weet wie u bent. Ik weet dat ik met u kan wandelen. Ik weet dat u God bent, de Almachtige, de Alomtegenwoordige. En dat geeft een diepe troost. Dat geeft een diepe troost als u in grote moeite zit. Dan wil ik u zeggen, God heeft u niet verlaten. God is aanwezig. Hij is ook dan een schuilplaats. Een schuilplaats betekent niet dat je niks kan overkomen. Een schuilplaats is een veilige vesting waarin je het leven niet beroofd kan worden. En ons kan het leven niet beroofd worden. Natuurlijk, we kunnen sterven. Maar het eeuwige leven kan ons niet beroofd worden. En dat is zo'n enorme heerlijkheid. Om in die situaties echt God te mogen aanbidden. En hem te mogen naderen. Dat wens ik u toe. Ik bid dat voor de gemeente. Ik bid het voor mezelf. Ik bid het voor Rietje. Ik bid het voor mijn kinderen. Ik bid het voor mijn kleinkinderen. Ik bid het voor u. Dat we onafhankelijk van de situatie mogen ervaren. En weet je, het is ontroerend als u dat kent in uw leven. Dat u zegt, Heer, het gaat allemaal mis. Heer, het wordt me allemaal, het glijdt me eigenlijk als zand tussen de vingers door. Ik had dit niet verwacht. Ik heb grote moeite. Maar Heer, ik heb u lief. Ik heb u lief. Laten we zo samen stil zijn. Het muziekteam echt vragen om naar voren te komen.